Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Afgelopen dinsdag is bij Margit en Jaap-Jan Blom een dochter geboren, Eloïse Janna. Margit en Eloïse maken het goed. Wat betreft de diensten van de komende dagen, zondag 27 maart, de eerste paasdag. S'morgens is de dienst om 10 uur en s'middags om 16:30. S'morgens hoop ik zelf voor te gaan en aansluitend zingen we dan enkele paasliederen. En we attenderen nu op het ingaan van de zomertijd. Om 16:30 gaat dominee van Asperen voor en op maandag, de tweede paasdag, hoop ik om 10:00 voor te gaan. Zaterdagavond 26 maart is er om 19:00 gebedskring in de consistorie. En voor de genoemde data geldt de overlente. De dienst erop veranderen zijn 3 collecten, waarvan de eerste voor de diaconie is, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we de dienst samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31 vers 17. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. En dan lezen we daarvan paragraaf 1 tot en met 5. Dus de geloofsbelijdenis is met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. En in antwoord daarop en in aansluiting zingen wij Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27 vers 7. Laat ieder van ons belijden met het hart en geloven met het hart en belijden met de mond. Wat we lezen in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam, gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Maar als wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilige mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Amen. Wij willen in onze voorbeden, in ons gebed, aan sommige personen in het bijzonder gedenken en voor hen bidden. Allereerst voor mevrouw Inge Molenaar. Zij heeft deze week de uitslag gekregen van de operatie en helaas viel de uitslag niet mee. Er zijn uitzaaiingen geconstateerd in de lymfeklieren en komende dinsdag zal zij verder overleg moeten hebben over de verdere behandeling daarvan. In ieder geval zal ze chemokuren en ook een hormoontherapie moeten ondergaan en waarschijnlijk later ook nog bestralingen. We willen ook bidden voor mevrouw Barbara de Wild. Zij zou een operatie ondergaan deze week, maar deze operatie moest worden uitgesteld omdat ze eerst haar algemene gezondheidstoestand, zeg maar, wat willen proberen te verbeteren. En ze krijgt dan nu eerst een prednison en een antibiotica-kuur. En als dat achter de rug is, dan hopen ze de operatie te kunnen gaan uitvoeren. We willen bidden voor familie Van der Velde. De vader van vrouw Corina Van der Velde is afgelopen zondag overleden en morgen zal de begrafenis zijn. We willen dankzegging doen voor de geboorte van Eloïse. En willen ook danken voor Jinte Overduin. Dat is het dochtertje van een half jaar van Rine Renske. Afgelopen maandag moest zij worden opgenomen in het ziekenhuis. Ze drong niet meer en ze had uitdrogingsverschijnselen. Maar gelukkig gaat het weer goed met haar en mag ze sinds gisteren weer thuis zijn. Ook willen wij bidden voor kandidaat Van Vught. We kennen hem allemaal natuurlijk uit de tijd dat hij zijn vicariaat heeft gedaan. Hij is beroepbaar gesteld en we willen voor hem en voor zijn gezin bidden. Laten we samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. We danken u, Heere, dat wij op deze avond hier samen mogen zijn. Een goede vrijdagavond. Toch de stilte van dit bedehuis. In een week die de stille week wordt genoemd. Maar waar de stilte ruw verstoord is door de aanslagen in Brussel. Waar de gedachten van ons allen gevuld kunnen worden met angst en met vrees voor wat er komen gaat. En wat voor oorlog en wat voor terreur het losbreekt. En toch, Heere, mogen wij weten dat u daarboven staat. Als u zelf, Heere Jezus, de dood ondergaan hebt. En al het lijden en al het verdriet van deze wereld zelf gedragen hebt. Heere, zo zijn wij bijeengekomen op deze Goede Vrijdag. Om uw dood te gedenken. Hoe u zichzelf gegeven hebt en uw leven uitgestort hebt in de dood en voor de overtreders gebeden hebt. Heere, maar we mogen dat ook doen in de wetenschap dat uw dood anders is dan de dood van slachtoffers of martelaren. Omdat u zichzelf als de Zoon van God in onze plaats hebt willen stellen en uzelf hebt willen geven. En daarom bidden wij, Heere, dat die rust onze harten mag vervullen in deze onrustige wereld. We bidden voor de nabestaanden. En we bidden voor de rouwenden ook. Enkele Nederlanders zijn omgekomen bij de aanslag in België. Bij de aanslagen. Heere, we bidden ook voor onze landgenoten die dat aan de lijve ondervonden hebben wat dat zeggen wil. Om zo geliefden te moeten verliezen. Maar we bidden, Heere, ook voor België. We bidden voor West-Europa. We bidden voor de leiders van landen en van werelddelen die de taak hebben om te zoeken naar vrede. Heere, geef hen wijsheid. En we bidden dat velen zullen vragen wie zal ons het goede doen zien. En dat daarop dat antwoord mag komen. Verhef gij het licht en de vrede van uw aangezicht over ons. Heere, we bidden dat ook deze avond wij vanuit uw woord dat mogen proeven en ervaren. We bidden, Heere, ook voor elkaar, zoals we hier zijn, in het bijzonder ook voor mevrouw Inge Molenaar. Ze heeft een uitslag gekregen van de onderzoeken en het viel niet mee. Heere, wilt u met haar zijn en met haar man, met hun kinderen, alle die in liefde en verbondenheid om hen heen staan. En Heere, dan weten we dat uw weg altijd goed is. Niet volgens onze maatstaven, maar volgens die van u. Dan zijn uw wegen hoger dan onze wegen en uw gedachten hoger dan onze gedachten. Jesaja heeft het gezegd, er is geen begronding van uw verstand. En daarom kunnen wij u ook niet narekenen en kunnen wij u ook niet begrijpen. Maar mogen wij weten, Heere, dat alles wat u doet verstandig en wijs is. En we bidden dat zij ook dat mag ervaren. En zo de komende week in zal gaan, ook als er dinsdag weer besprekingen zullen zijn. En als er nagedacht moet worden over vervolgstappen, Heere God. Laat de troost in leven en sterven ook haar hart mogen vervullen om het eigendom te zijn van Jezus Christus naar ziel en lichaam beide. We bidden voor mevrouw Barbara de Wild. Nu toch nog onverwachte operatie is uitgesteld. Heren, wees bij haar. Geef dat ze mag aansterken. Geef dat de behandeling die nu eerst wordt ingezet gezegend wordt, zodat zij daar baat bij mag hebben en dat de operatie dan op korte termijn mag plaatsvinden. En heren, toch hoe het ook gaat, laat haar vertrouwen en haar rust en haar vreugde in u mogen zijn, de levende God. Gedenk haar en haar man en hun dochters. Gedenk ze samen, heren, en geef dat zij de kracht en de steun van de biddende gemeente om zich heen mogen ervaren. We bidden voor familie van de Velde. Als een vader en een grootvader zijn verloren, heren, sta ze bij, ook als morgen de begrafenis zal plaatsvinden. Het zal een bijzondere gewaarwording zijn om op deze wijze in de kerk te zijn en mee te luisteren. Om op deze wijze de dagen van Goede Vrijdag en Pasen te beleven en mee te maken. Heren, wees er nabij en geef de vaste overtuiging en de diepe troost dat u, o Heere Jezus Christus, dood en graf overwonnen hebt. En dat wat gezaaid wordt in oneer, maar opgewekt wordt in heerlijkheid. We danken u met Jaap-Jan en Margit voor de geboorte van Eloïse. Heer, wat een wonder als er een kind geboren mag worden. En wat een dubbel wonder als alles goed mag zijn. Gedenk ze samen en geef dat ook van dit pasgeboren leventje mag gelden. Wat David kon zeggen over zijn eigen leven, dat hij op u geworpen was. Van de buik van mijn moeder aan bent u mijn God, zo kon hij zeggen. Heer, geef dat deze jonge ouders zo samen hun vertrouwen op u zullen stellen en hun kind een christelijke opvoeding mogen geven en uit mogen zien naar uw zegen over hen en over Eloïse. We danken u, Heere, dat ook Jinte weer thuis mag zijn. Het waren intensieve dagen voor Rien en Renske. U hebt ze geholpen en u hebt de medische middelen gezegend. We danken u, Heere, dat dat er ook is. Als dat er niet was geweest, Heere, dan was het zo anders gelopen. Maar we danken u dat ze weer samen thuis mogen zijn. En vul hun harten met dankbaarheid en hernieuwde toewijding aan u, de levende God. We bidden voor kandidaat Van Vught, die beroepbaar is gesteld en die een nieuwe fase ingaat. Wees hem erbij en geef dat hij niet ziet op onzekerheden in dit leven, maar alle zekerheid van u verwacht en bij u ook vindt. Heere, wijs hem de weg. Geef hem een gemeente waar hij als een herder aan leraar mag dienen en waar hij uw gezant mag zijn. Een herder onder die goede herder die zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Heer, we bidden dat u bij ons bent, ook deze dienst. Help ons in het luisteren, help ook uw dienaar in het spreken. Laat de kracht van het evangelie van Jezus Christus mogen doorwerken in de woorden die gesproken worden en in de woorden die beluisterd worden. Want het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in betoning van geest en kracht. Laat dat zo mogen zijn. En heren, dat onze levens voor het eerst of opnieuw vernieuwd en veranderd worden door de kracht van Jezus Christus. Want hij is niet dood, maar hij is wederlevend geworden en hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Laat dat ook zichtbaar mogen worden als we deze avond samen zijn. Heren, zo zijn onze ogen op u gericht. Beschaam de hoop in onze harten niet. Wij bidden u dit uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen daaruit een gedeelte uit de eerste brief van Johannes. Dus niet het evangelie, maar de brief 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 18. In Johannes 3, vers 1 tot en met 18, en hier spreekt het woord van God als volgt. Zie hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkaar zouden lief hebben. Niet gelijk Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een doodslager, en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie het goed van de wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem? En kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. Tot zover. De tekst voor de prediking is vers 16 uit dit hoofdstuk, 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Wij schrijven boven de preek, wij zijn schuldig voor de broeders het leven te geven. Dus de woorden van het tweede deel uit dit vers vormen ook het thema, wij zijn schuldig voor de broeders het leven te geven. Dat is nogal een plicht. Er staat niet dat dat mag, dat dat een mogelijkheid is, maar we zijn schuldig. Een plicht die ons wordt volgehouden. Wij zullen in drie gedachten nadenken over deze plicht. Ten eerste de achtergrond van deze plicht. Ten tweede de inhoud van deze plicht. En dan ten derde de bron van deze plicht. De achtergrond van deze plicht. We zullen zien in welke brief, in welke context Johannes deze woorden heeft gesproken, heeft geschreven. Dat is belangrijk om te begrijpen hoe hij zo verstrekkend kan zijn in zijn oproep. Ten tweede de inhoud van deze plicht. Waarom is dat zo belangrijk? Wat wordt ons hier voorgehouden als wij de broeders moeten liefhebben? En ten derde de bron van deze plicht. En dan kijken we ook naar het eerste gedeelte. Dat hij, de Heer Jezus, zijn leven voor ons gesteld heeft. Laten wij zingen uit Psalm 8 over de liefde van God waarmee hij naar mensen omziet. Psalm 8, de versen 1 en 4. Heer, onze Heer grootmachtig, opperwezen, en ook het vierde vers. Gemeente, wij hebben in de krant kunnen lezen deze week over een arts, een professor geloof ik zelfs, die tijdens die aanslagen op het vliegveld in Brussel was. En toen die explosies zich daar voltrokken, had hij de neiging om net als iedereen weg te vluchten en in doodsangst te maken dat hij een veilige plaats kon vinden. Maar die man die sprak zichzelf aan en hij zei: ik ben een arts. Ik ben een dienaar van het leven. Ik mag nu niet weglopen. En hij draaide zich om en hij ging daar naar de gewonden en naar de stervenden. Om ze te helpen. Om zijn werk te doen. En hij zei er later van tegen de journalist die daarover met hem sprak: het was een onvrije keuze. Een onvrije keuze. Als het moest, zou hij zijn leven gegeven hebben. Gemeente, voor wie zouden wij ons leven willen geven? Voor wie zou jij je leven over hebben? Voor je kinderen? Voor je man of je vrouw? Je vriend of je vriendin? Wie is er in jouw leven zo belangrijk, zo waardevol, dat het waardevoller is dan je eigen leven? Gemeente, dat zijn geen geringe vragen. Dat is nogal wat. Maar hier krijgen we in onze tekst een opdracht mee. Wij zijn schuldig, staat er. Let op dat woordje schuldig. We zijn verplicht ons leven te geven, ons leven te stellen voor de broeders. Met die broeders worden de medegelovigen bedoeld. De broeders en zusters. Zo mogen we het vanuit het Grieks ook vertalen. De broeders en de zusters. Waarom worden ze broeders en zusters genoemd? Omdat ze allemaal dezelfde hemelse vader hebben. Daarom hebben de gewoonte in de kerk om over de broeders en over de zusters te spreken. De broederlijke liefde. Paulus die heeft het in Galaten 6 over de huisgenoten van het geloof. Wel daarvoor zegt Johannes hier in Johannes 3, 1 Johannes 3 vers 16. Voor die mensen, je moet bereid zijn, je bent verplicht, je bent schuldig om je leven te geven voor de broeders. Dus dat zijn de mensen die vanavond naast je zitten in de bank. Dat zijn de mensen die in dezelfde kerk zitten. Dat zijn de mensen waar je mee aan dezelfde avondmaalstafel zitten mag. Zoals Christus zijn leven gaf voor ons, zo geven wij ons leven voor de broeders en zusters. Nou zegt iemand, ik vind het wel een beetje een onverwachte tekst voor de Goede Vrijdag. Moet dat nu? Meestal staan we toch op de Goede Vrijdagavond stil bij het lijden van Jezus. Dat Hij daar voor ons en in onze plaats gedragen heeft. Moet daar niet op een avond als deze alle nadruk op vallen? Ja, gemeente, dat maakt ook deel uit van de boodschap van Goede Vrijdag. Maar we zien wel in onze tekst hoe dicht Johannes deze twee dingen op elkaar betrekt. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat Hij, Jezus, zijn leven voor ons gesteld heeft. Plaatsvervangend. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Gemeente, dat is ook de boodschap van Goede Vrijdag. Theologisch noemen we dat rechtvaardigmaking en heiligmaking. De rechtvaardigmaking, de verlossing van de straf en van de schuld en van de vloek die op ons ligt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Maar Hij is ons ook gegeven tot heiligmaking, dat ons leven anders wordt, dat onze manier van leven vernieuwd wordt. Dus we zeggen dat wel eens, als je gelooft, dan ga je anders leven. Ja, hoe anders? Nou, zo anders dus. Dan ben je schuldig je leven te geven voor de broeders. Wat is heiligmaking gemeente? Is dat je dan nog preciezer en nog stipter en nog nauwgezetter wordt in nog meer regels en nog meer voorschriften? Nee, dit is heiligmaking. Ik ben bereid mijn leven te geven voor de broeders. En dit is zo belangrijk gemeente, dit hoort zo wezenlijk bij het evangelie. We zien dat in de bondigheid en de kortheid waarmee Johannes het hier zegt. Zo dicht hoort dat bij elkaar. Wie het ene gelooft, is tot het andere verplicht. Wat moet je over hebben voor die mensen om je heen? Alles. Het meest kostbare dat wij bezitten. Ons leven. Gemeente, hoe kan Johannes zo ver komen dat hij deze woorden opschrijft in deze brief? Om dat te begrijpen moeten we wat weten over de achtergrond van deze brief, maar ook de andere twee brieven, 1, 2 en 3 Johannes samen. Hij heeft ze geschreven in een tijd, waarschijnlijk in de jaren 70 of 80 ongeveer van de eerste eeuw. Hij heeft ze geschreven in een tijd dat de christelijke gemeenten het moeilijk hadden. Er was druk van buitenaf, er was vervolging, er waren mensen die gemarteld werden, er waren christenen die gestorven waren, lege plaatsen in de gemeente, mensen die doodgemarteld waren. De wereld, zegt vers 13, haat hen. Verwonder u er niet over dat de wereld ons haat. Dus wij zien in heel deze brief een duidelijke, radicale tweedeling. Je hebt de kinderen van het licht, je hebt de kinderen van de duisternis, je hebt de kinderen van God en je hebt de kinderen van de duivel. Je hebt de liefde en je hebt de haat. En die twee die staan tegenover elkaar. Er is goed, er is kwaad. Een duidelijke tweedeling. En ieder hoort of bij het een of bij het ander. Dus dat is de eerste moeite of de bedreiging waar de christelijke gemeente mee te maken heeft. Maar er is nog een tweede en die komt van binnenuit. Er zijn mensen die gelovigen zijn, die christen zijn. Maar die ook de gemeente bedreigen. Zelfs zozeer dat Johannes hen antichrist noemt. Hij gaat over die mensen spreken vanaf hoofdstuk 2 vers 18. Kinderken, zegt hij daar, het is de laatste uur en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen, antichristussen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Dus dat waren mensen die echte, oprechte gelovigen leken te zijn, maar die toch niet zijn. Antichrist. In plaats van Christus. Nou, deze mensen hadden een dwaling, een ketterij. En ik ga daar wat over zeggen. En misschien dat wij denken, nou, wat is dat allemaal dogmatisch? En ik zie niet in waarom dat nu belangrijk is. Dat is toch iets van lang geleden. Maar ik ga er toch wat over zeggen. Sowieso om de brief te begrijpen. Maar ook om duidelijk te maken dat dat gevolgen had voor de praktijk van het gemeenteleven. Nou, waar ging die dwaling voornamelijk over? Dat lees u in hoofdstuk 2 vers 22. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Dus die antichrist die zegt dat Jezus niet de Christus is, niet de gezalfde is, niet de Heilige Geest op een bijzondere wijze ontvangen heeft. Nou, ik kan het niet uitvoerig gaan uitleggen, maar wat ging er mis? Deze mensen die zeiden, Jezus was volledig God, maar hij was geen mens. Het leek wel of hij een menselijk lichaam had, maar dat was maar schijn. En hij leefde hier op aarde. En hij had de Heilige Geest bij zich. En de Heilige Geest openbaarde dingen aan Jezus. En die heeft hij verteld. En ja, was leerzaam. En het was belangrijk. En dat was mooi en zo. Die Heilige Geest werkte dat in Jezus. Maar Jezus is gestorven. En diezelfde Heilige Geest die spreekt nu niet meer door Jezus, maar die spreekt nu in iedere gelovige. Dus vroeger hadden we het tijdperk van Jezus. En dat hield op toen hij, ja, toen hij gestorven is. En nu hebben we het tijdperk van de Heilige Geest die tot alle gelovigen persoonlijk spreekt. Die in hem woont. En die dingen aan hem bekend maakt. Dus dat was de mening van deze antichrist. En daartegenover zegt Johannes, nee, dat is niet waar. Jezus was God en mens, beide in één persoon. En hij had de Heilige Geest ontvangen. Maar deze Jezus, die gestorven is, is ook opgestaan. En die leeft nog steeds. En die spreekt nog steeds. Die Heilige Geest is nog steeds de geest van Jezus Christus. En wat Jezus gezegd heeft, dat is nog steeds de norm waar wij christenen ons aan moeten houden. De woorden van Jezus, de daden van Jezus, dat bepaalt hoe wij christenen leven. Het is nog steeds als het ware zijn Heilige Geest. En hij leeft nog steeds. En hij spreekt nog steeds tot ons, diezelfde Jezus Christus. Nou, daar zien we dus die wegen uiteengaan. Die gelovigen, die verkeerde mening hebben, die noemt hij antichrist in plaats van Christus, omdat zij zichzelf, in plaats van Christus zetten. Ja, hoe Jezus vroeger leefde, dat is voorbij, en nu leven wij. En nu hebben wij de Heilige Geest. Dus die mensen, die antichristen, die achten zich niet gebonden aan alles wat Jezus gezegd en gedaan had. Want de Heilige Geest kon hen nieuwe openbaringen geven, of nieuwe visies, of nieuwe gedachten, of nieuwe inzichten. Ja, die waren toch minstens net zo belangrijk als wat hij vroeger aan Jezus had bekendgemaakt. Dus waar kwam dat op neer, gemeente? Al die dogmatiek en die misschien wel moeilijke, ingewikkelde discussies over de verhouding tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, tussen mensheid en goddelijkheid van Jezus. Waar kwam dat op neer dat deze antichristen hun eigen mening hadden en daarna luisterden en niet naar het woord van Jezus Christus? Nee, ik vind dit. En zo leef ik. En Johannes, je kunt wel zeggen dat je apostel bent en dat je de woorden van Jezus hebt gehoord en zijn daden hebben gezien en dat je hem getast en gezien hebt. Zo begint de Johannesbrief. Dat is allemaal goed. Maar wij hebben onze mening. En wij hebben toch ook de Heilige Geest? Nou, dat is een bedreiging die van binnen uitkwam en die, ja, discussie gaf en daardoor oneenigheid kon geven, maar ook de onderlinge eenheid en de verbondenheid en de liefde in de gemeente kon bedreigen. Onze eerste gedachte, de achtergrond van deze plicht. Laten we zien, gemeente, in onze tweede gedachte hoe dat dan doorwerkt in de wijze waarop gelovigen met elkaar omgaan. Want dat beschrijft hij hier in 1 Johannes 3. We hebben net een paar teksten uit hoofdstuk 2 gezien. En hier in hoofdstuk 3 gaat hij in op de plicht, op het gebod dat broeders en zusters elkaar lief hebben. Kijk, gemeente, die antichristen, die waren met een modern woord individualistisch. Die waren op zichzelf gericht. Die hadden vooral aandacht voor hun eigen mening en hun eigen opvatting. En in hun medegemeenteleden en de medegelovigen, daar waren ze eigenlijk nauwelijks in geïnteresseerd. Dus was er iemand in de gemeente die het moeilijk had en die gebrek had, nou, dan sloot hij zijn hart toe, zegt vers 17. Zo wie nu het goed van de wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem? Dat Jezus al die andere gelovigen in de gemeente lief heeft, vonden ze niet zo belangrijk. Ze kozen zelf wel uit wie zij wilden liefhebben. En gemeente, dan wordt Johannes, de apostel, uitermate scherp en fel. En dan zien we diezelfde radicaliteit die hij eerst ten opzichte van de wereld heeft geschetst, nu ook komen. Hij gebruikt het voorbeeld van Kaïn en Abel. Hij zegt daarvan in vers 12, niet gelijk Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. Broedermoord is het. Als je de broeders niet lief hebt, dan ben je een doodslager. Vers 14, moet u eens lezen wat hij zegt in de tweede helft van vers 14. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Dus wie niet lief heeft, die haat. Er zit niks tussen. Het is of haten of liefhebben. Er zijn geen gradaties. En wie haat, die is een doodslager, die is een moordenaar. En wie een moordenaar is, die zal het eeuwige leven niet ontvangen. Dus die haat, het gebrek aan liefde is al haat. En waar de liefde wel is, daar is de liefde ook meteen tot het uiterste. Liefde kent geen gradaties, kent geen stapjes, kent geen maten. Wie lief heeft, heeft volledig lief. Nou, daartegenover, tegen zo'n antichrist, plaatst Johannes de ware gelovige. En de ware gelovige gemeente vindt niet zijn eigen mening en zijn eigen ervaring en zijn eigen overtuiging belangrijk, maar de daden en de woorden van Jezus Christus. En de ware gelovige die meet niet alles af naar zijn eigen mening, maar aan het woord van Christus. Daaraan onderwerpt hij zich. Daarna leeft hij. En als Jezus zijn leven gaf voor de broeders, dan zegt de ware gelovige, dan ben ik ook schuldig mijn leven voor de broeders en zusters te geven. Ziet u, gemeente, hoe dit praktisch uiteindelijk volgt uit heel die discussie over wie Jezus Christus is? Heel dat dogmatische leerstuk komt hierop neer. Hoe sta je tegenover de broeders en zusters in de gemeente? Nou, laten we die vragen aan elkaar eens stellen, gemeente. Waarom moeten wij broeders en zusters in de gemeente liefhebben? Waarom moeten wij dat doen? Niet een beetje of wat meer, net wat wij willen. Maar het is haten of liefhebben. En als we lief hebben, dan met diezelfde mate en diezelfde radicaliteit waarmee Jezus heeft lief gehad. Namelijk, tot in de dood als het moet. Dus wij kiezen mensen niet uit omdat ze nu eenmaal wat beter bij ons passen en ons wat meer aanstaan. Nou, met die wil ik het wel en die wel, want, en die niet, want anders wordt het wat minder gezellig in de gemeente. Kiezen we mensen uit die dezelfde mening hebben als ik? En daar wil ik wel gemeente mee zijn. Nee, gemeente. Wat is de eenheid in de christelijke gemeente? Waarom zijn wij schuldig andere mensen lief te hebben? Omdat Jezus ze lief heeft. Omdat Jezus die mensen om je heen in de gemeente zo zeer heeft lief gehad, tot het uiterste dat hij zichzelf tot in de dood voor hen gegeven heeft. De broeders, dat zijn degenen die, net als wij, mag ik hopen, geloof hebben in de Heer Jezus Christus. De broeders en zusters, dat zijn de medegelovigen, die Christus lief hebben, maar wat meer is, die door Christus worden lief gehad. Hij heeft hen lief. En daarom moeten wij hen ook lief hebben. Ja, zegt iemand, maar dat weet ik helemaal niet. Hoe kan ik nou weten dat het geloof in al die mensen in de gemeente oprecht is? Hoe kan ik nu weten dat het geloof van alle mensen die aan de tafel van het avondmaal aangaan oprecht is? Misschien zitten er wel hypocrieten tussen en schijngelovigen. Misschien is het allemaal wel niet waar. Of zegt iemand, nou ja, ik heb daar gewoon geen mening over. Ik ben dankbaar als ik zelf aan mag gaan aan het avondmaal en ja, andere mensen, ik heb er gewoon geen mening over. Dat is voor hun eigen verantwoordelijkheid. Ik bemoei me daar maar niet mee. Ik houd me een beetje op afstand. Nou gemeente, dat mag dus niet. Dat kan niet. Dat is ook een vorm van wantrouwen. Als je dat toelaat, dan heb je geen broeders en dan heb je geen zusters. Onze Dordtse leerregels die zeggen in hoofdstuk 3, 4, 15... van degene die een geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken. Dus mensen die belijden dat zij geloof hebben en die hun leven beteren, die zich bekeren, die zichtbaar maken ze dat ze de geboden van Jezus Christus willen navolgen. Wij zijn gehouden het beste van hen te oordelen en te spreken. Wij zijn gehouden om ze als broeders en zusters te zien. En hebben ze niet lief omdat het dan opeens van die aardige mensen worden. Maar hebben wij hen lief omdat Christus hen lief heeft. Thomas Boston die zegt ergens, prachtige uitspraak. Belangrijke uitspraak. Hij zegt, dan kunnen wij ons vergissen. Inderdaad. Want wij kennen het diepste van het hart van een ander niet. Maar, zegt hij, je kunt beter 10 schijngelovigen als ware gelovigen aanmerken dan 1 ware gelovige voor een schijngelovige uitmaken. Dat is de broederlijke liefde. En als wij deze woorden tot ons door laten dringen, gemeente, dan zien wij hoe scherp de taal van de schrift hier is. Wie zijn broeder niet lief heeft, zegt vers 14, blijft in de dood. Zelden is de Bijbel zo scherp. Zelden legt de Bijbel zo'n direct verband tussen een concrete zonde en de geestelijke doodstaat. Waarom? Omdat dit gaat over mensen van wie Christus houdt, van wie hij zijn leven gegeven heeft. Wij denken zo vaak, ja, als ik nog worstel met een bepaalde zonde in mijn leven, kan het dan wel echt zijn? Ben ik dan wel wedergeboren? Heb ik wel geestelijk leven? Zou ik niet meer en dieper ellende kennis moeten hebben? Als bepaalde verleidingen nog steeds vat op mij hebben, is mijn geloof dan wel echt? Gemeente, dat vinden wij in de Bijbel niet, zulke soort vragen. Maar wat we wel vinden, is dat wie zijn broeder niet lief heeft, die is en blijft geestelijk dood. Dat is het kenmerk waaruit wij weten of wij uit de dood zijn overgegaan in het leven. Namelijk of wij de broeders lief hebben. Gemeente, vandaag is het Goede Vrijdag. Laten wij op deze Goede Vrijdagavond dit eens als maatstaf hanteren voor een gemeente. Als nu eens alle gemeenten die er in Nederland zijn zouden kunnen bezien. En we kunnen op grond van dit schriftgedeelte zeggen dat alleen die gemeente heeft het evangelie werkelijk verstaan en begrepen en geloofd, waar de gelovigen bereid zijn hun leven te geven voor de medegelovigen. Als dat nu eens de maatstaf is, hoeveel christelijke gemeenten zouden er dan in Nederland zijn? Zou de Laankerk daarbij horen? Als dit nu een maatstaf is voor een ware gelovige, wanneer heb je het evangelie van de kruisdood van Christus echt begrepen? Wanneer heb je het evangelie van Goede Vrijdag werkelijk geloofd? Als het dit gevolg heeft in jouw leven, dat je bereid bent je leven te geven voor de broeders. Zou jij daarbij horen? Zou u daarbij horen? Of hebben wij dan geen geloof? Gemeente, lijken wij niet soms beangstigend veel op die antichrist? Die individualist die alleen bezig is met zichzelf en zijn eigen mening en zijn eigen ervaring en zijn eigen godsdienst. En het uiteindelijk belangrijker vindt dan de woorden en de daden van de Heere Jezus. Is dat niet de toestand van de kerk in Nederland? Dat we vooral zo bezig zijn met onszelf. Ja, we willen wel het evangelie van Goede Vrijdag horen. Over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Rechtvaardiging. Maar heiliging. Is dat er ook in ons leven? We gaan naar onze derde gedachte, de bron van deze plicht. Iemand zegt, nou dominee, dan is mijn geloof niet echt. Want dat kan ik nooit. Ik zou daar niet toe in staat zijn om mijn leven te geven voor anderen. Oh nee. Nee, echt niet. Denk je in zin. Er wordt hier niet gevraagd om mijn geld en niet om mijn tijd en niet om mijn energie. Maar om mijn leven. Ik heb maar één leven toch. Moet ik dat geven als het nodig is voor mensen hier in de kerk? Nou gemeente, het is wel eens goed om dat tot ons door te laten dringen. Trouwens, geven wij ons geld, geven we onze tijd, geven we onze energie wel aan de medegelovigen? Of zelfs dat niet? Maar even terug naar dat punt, hè, ons leven. Schrikken wij ervan? Moet ik mijn leven geven? En ik hang zo aan het leven, ik ben er zo aan gehecht. Het is goed om die vraag eens tot ons door te laten dringen, gemeente, want... Want meer dan je leven kun je niet geven, toch? Dat is toch eigenlijk... Ja, het staat in de Bijbel, hè, maar... Dat is toch eigenlijk te veel gevraagd? Dat is toch niet realistisch meer? Om je leven te geven. Te veel gevraagd. En toch, gemeente... Juist... Dat gaf Jezus voor ons. Zijn leven. Dat gaf Hij voor ons. Wij gaan voelen, we gaan een beetje voelen wat Jezus gaf voor ons. Als wij ons werkelijk eens eerlijk de vraag stellen, voor wie zou ik mijn leven willen geven? Jezus gaf zijn leven. Voor ons. Als wij die tweede helft van vers 16 meenemen, dan beperkt dat het evangelie niet, maar het verdiept het. Want we gaan beseffen en voelen wat Hij gedaan heeft. Want wees nou eens eerlijk, hè? Kijk eens naar je eigen leven. Met al zijn beperktheden en met al zijn oppervlakkigheden, met al zijn zonden en tekorten. Wie zou er nou bereid zijn, hè? Om voor jou, voor u zijn leven te geven. Wie? Ken jij iemand die dat zou willen doen? Ken jij iemand die jou zo waardevol vindt dat hij zijn of haar eigen doodsang zou overwinnen voor jou? Zou er iemand zijn die jouw leven zo waardevol vindt, dat hij het waardevoller vindt dan zijn eigen leven? Zou die bestaan, gemeente? Onze Heere Jezus Christus. Hij gaf zijn tijd, energie, geld. Nee, hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven. Hij maakte niet zoals die arts van de week in Brussel een onvrije keuze, maar hij deed het volkomen gewillig. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Gemeente, dat is de bron, dat is de bron waar onze plicht uit voortkomt. Dat is de bron, de Heer Jezus zelf. Hij zorgt voor rechtvaardigmaking. Hij zorgt ook voor heiligmaking. Hij zorgt voor die eerste helft, dat hij zijn leven gaf, zodat wij die toorn van God niet zullen dragen. Maar hij zorgt ook voor die tweede helft, dat wij ons leven kunnen en zullen en willen geven voor de broeders. Dat doet hij ook. Hoe doet hij dat? Met zijn Heilige Geest. Met zijn Heilige Geest. Die stort hij uit in onze harten, waardoor wij liefde krijgen voor de broeders. En dan nog iets, gemeente. Kijk, die eerste reactie waar ik mee begon in de derde gedachte van ja, maar dat kan ik niet. Dat is veel te veel gevraagd. Ik heb maar één leven. Nee, gemeente. Nee, dat is niet waar. Als je in de Heer Jezus Christus mag geloven, heb je niet één leven, maar dan heb je er twee. Je hebt een tijdelijk leven en je hebt een eeuwig leven. En je hoeft alleen maar je tijdelijke leven te geven voor de broeders, waarmee je over mag gaan in het eeuwige leven. Dus die angst en die weerstand die wij kunnen voelen als wij de tweede helft van vers 16 lezen, als we dat bedreigend vinden, als we dat somber vinden, dan hebben we nog niet goed genoeg doorzien wat Jezus ons gegeven heeft. Het eeuwige, het onvergankelijke leven. Matthew Henry zegt in zijn verklaring bij dit gedeelte: we moeten niet doen alsof we alleen maar dat tijdelijke leven hebben. Een christen kan dit doen, omdat hij weet dat hij het eeuwige leven heeft. Dat hij zijn leven helemaal niet verliest. Dat eeuwige leven dat ligt in Christus. Dat zal hij nooit kwijtraken. Gemeente, daarom is het zo belangrijk om de Heer Jezus als de bron van ons leven te hebben. Om daarop te letten. En dan is Johannes' brief zo radicaal. Het is zwart of het is wit. Het is alles of het is niet. Liefde kent, ik zei het zo net al, liefde kent voor Johannes in deze brief geen gradaties en geen stapjes. En de liefde van de Heer Jezus kent ook geen gradaties en geen stapjes. Hij heeft ons niet een beetje lief, hij heeft ons niet een stukje lief, een brokje, maar zegt Johannes 13 vers 1, omdat hij de zijne heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde, tot het uiterste, volkomen. Er is geen beperking aan de liefde van de Heere Jezus Christus. Tot in zijn eigen dood toe. Zo ver strekt de liefde van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, en wat mogen wij nu doen? Wat is nu geloof? Geloof is ook radicaal. Die radicaliteit van het evangelie en die radicaliteit van de Heere Jezus, die straalt als het ware af op het geloof, hè? Het geloof wordt ook radicaal. En geloof, dat zegt niet, nou ik denk dat Jezus mij een stukje lief heeft. Of een beetje, of een brokje. Nee, maar het geloof zegt, ik geloof dat hij mij tot het uiterste heeft lief gehad. Ik geloof dat hij zichzelf voor mij in de dood gegeven heeft. Ja, gemeente, dan is het ook alles of niet. Het geloof gelooft Christus volledig in zijn leven, in zijn liefde. En wie dat niet volkomen gelooft, gelooft niet eens. Gelooft niet eens. Dat is geloof. Om te geloven dat Christus zich volkomen gegeven heeft. Gemeente, het is Goede Vrijdag. Dat mag ook de boodschap zijn. Het bevel van geloof en bekering, zo hebben wij beleden aan het begin van de avond. Het is alles of niets. Als het nog nooit in jouw leven gekomen is tot geloof in de Heere Jezus. Dan wordt hij je nu voorgesteld en dan wordt hij je nu aangeboden in al zijn liefde. Ook voor jou is hij de dood ingegaan. Als je het gelooft. Voor wie is hij de dood ingegaan? Voor degene die geloven. En voor hen alleen. Maar u mag het geloven. Die grote, die eindeloze, die radicale liefde van onze Heer Jezus Christus. Als we dat mogen zien, gemeente, dan zien wij hoe groot en hoe krachtig en hoe rijk het evangelie van Jezus Christus is. Liefde tot in de dood. Hij heeft zijn leven, zijn ziel gesteld voor zijn vrienden. Als je dat gaat ervaren, als je dat gaat kennen, dan wil je op Jezus lijken. Dan wil je op Jezus lijken. Dan vraag je, Heer Jezus, wat wilt u dat ik doen zal? En stel dat Jezus dan zegt, nu ben jij schuldig om je leven te stellen voor de broeders. Dan is dat geen opgelegde dwang en verplichting meer. Maar dan is dat een vreugde. Dan hoort dat bij Jezus Christus. En bij zijn liefde. Als zijn liefde radicaal was en is, dan wil ik niet halfslachtig zijn in mijn liefde. En zo vinden wij die beide zaken in één tekstwoord. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Amen. Laten we zingen uit Psalm 133. Psalm 133, het eerste en het derde vers. Laten we danken en bidden. Wij komen in het gebed tot u, o levende Heere Jezus Christus. En wij bidden u dat u zelf werkelijk het richtsnoer en de maatstaf mag zijn van alles wat wij willen en niet willen. Dat niet onze eigen mening en onze eigen overtuigingen, niet onze eigen gedachten en opvattingen, niet onze eigen ervaringen normerend zijn. Maar Heere, uw woorden en uw daden. En hebben we het gehoord hoe radicaal en hoe verstrekkend uw liefde was toen u zich gaf in de dood voor ons. Niemand heeft meer de liefde dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Heer, u hebt het gedaan. En we danken u daarvoor, Heer. Wij voelen de beperktheid van onze woorden en van onze gevoelens, als wij u danken voor wat u gedaan hebt. Maar we bidden u, Heere, dat wij de krachten van mogen ervaren in onze toewijding aan u, ook aan het tekstwoord van deze avond. Geef dat wij mogen leven in liefde voor al die broeders en zusters, voor wie u zich in uw grote liefde in de dood gegeven hebt. Heere, laat zo ook de liefde in onze gemeente mogen wonen. Dat de broederlijke liefde mag blijven. Dat de verbondenheid mag zijn in de persoon en het werk van onze Heere Jezus Christus. Dat onze gemeente niet gekenmerkt wordt door andere dingen dan door dat. De toewijding en het geloof in de Heere Jezus. Dat wij het evangelie mogen kennen in zijn rechtvaardiging en in zijn heiliging. Heer, we bidden ook voor al die christenen in deze wereld die vervolging en verdrukking ondergaan. Waar dit een prangende vraag kan zijn. Waar martelaren zijn. Waar soms zelfs jonge mensen hun leven moeten geven. Omdat ze de naam van Christus belijden, laat in deze gebroken, in deze stervende wereld, dat getuigenis van die ware Christgelovigen ons mogen aansporen om vrijmoedig de woorden en daden van Christus als ons richtsnoer te nemen. Heere, vul zo onze harten met uw Heilige Geest. Heb dank voor wat u ons gegeven hebt. Breng ons veilig thuis. Spaar ons in de nacht die voor ons ligt. Wilt u met de paasdiensten ons weer bijeenbrengen, zodat wij mogen horen en geloven dat hij die gestorven is, ook is opgewekt en voor altijd leeft en eenmaal volkomen de dood zal overwinnen. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Neem onze dank aan. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen uit Psalm 119, vers 32... Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, vers 32. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.